Shane, het mag eigenlijk niet meer. Hè? Want het is alweer te ver in het jaar. Maar toch iedereen, alle luisteraars, bon aya.
Ja, bon aya aan iedereen. En natuurlijk mag dat wel. Volgens mij mag dat nog heel januari.
Mag dat nog heel januari?
Ja, dat mag nog heel januari.
Nou, gaan we nog drie keer zeggen.
Ja, daarom.
Komende weken.
Precies.
Bon hoe was jouw jaar?
Heerlijk. Nou, het was leuk. Heel veel vuurwerk natuurlijk. Oliebollen.
Ja.
En natuurlijk bubbels. Dat
champagne.
Hoort er ook bij.
Ja,
dus dat was superleuk. Met familie en vrienden gevierd. En dan toch wakker blijven.
Ja.
Toch om te zien. Hè? Om 12 uur wakker te zijn. En de jaarwisseling in te luiden. Ja, vond je het
zo
lastig?
Laat. Ja. Moest er echt bij blijven.
Nou, ik ga altijd van tevoren slapen.
Oh,
en dan word ik dan om 11 uur wakker. Zodat ik het wel kan meemaken.
Ja,
dus misschien
ja,
is dat een tip voor jou.
Voor volgend jaar ga ik dat doen. En de boom aftuigen natuurlijk. Hè?
Oh ja, dat is altijd heel lastig. Dat boom aftuigen. Maar er zijn ook mensen die hem gewoon laten staan. Hè?
Ja.
Dan kunnen ze het versieren met carnaval. Met Pasen. Dus misschien is dat ook een optie.
Nou, dat is ook een optie, zeker. Nou, we gaan vandaag eens vanuit een wat andere invalshoek kijken.
Ja.
We gaan in gesprek over schrijven.
Ja, precies. Wordt leuk.
Wordt zeker leuk.
Ja, nou, vandaag wordt het een apart programma.
Ja, leuk hoor.
Want ik ga jou vandaag interviewen.
Ja,
vind
je gaat
wel
mij interviewen.
Heel leuk.
Ja.
Wiene, jij bent schrijver van thrillers. En je krijgt natuurlijk ook veel vragen over hoe je eigenlijk een goed boek kan schrijven en hoe het tot stand komt. En vandaag willen we dus een kijkje nemen achter de schermen van deze magische boekenwereld. En graag dat jij jouw ervaring met ons deelt.
Ja.
Maar eerst om te beginnen, zoals altijd, wie is Wiene?
Ja, nou, ik hoop dat de luisteraars het al een beetje weten.
Mm-hmm.
Uit de eerdere uitzending natuurlijk. Mijn naam is Arjen Wientjes, schrijversnaam Wiene. En ik ben schrijver van literaire thrillers.
Ja.
En het leuke is dat het grootste gedeelte van die thrillers, die spelen zich af op Curaçao.
Mm-hmm.
Dus rondom ons heen. Naast het schrijven van boeken houden wij ons samen bezig met het organiseren van festivals.
Yes.
Aantal keer per jaar. Zoals bijvoorbeeld het Writers Meet Singen Festival.
Ja, precies. En die we twee keer hebben georganiseerd.
Twee keer georganiseerd, mm-hmm. inderdaad. En fantastisch natuurlijk.
Ja.
En we zitten hier samen een programma te maken.
Ja.
En dat doen we samen met Anthony. Dat wil ik wel een keer noemen. Want eigenlijk achter de knoppen zit Anthony. En die geeft ons hele heldere instructies om een mooi programma te mogen maken.
Ja, allemaal tips.
Ja, tips. Dat moet ook een keer vernoemd worden wat ons betreft. Want dat stellen wij heel erg op prijs.
Zeker weten, zeker weten. Het is eigenlijk een soort driehoeksverhouding wat we hebben
eigenlijk
hier.
Eigenlijk wel,
hè,
ja. Dat zou jij willen, Michel. Dat begrijp ik.
Nou, dan gaan we maar meteen naar het schrijven.
Zo
vertel, Wiene, hoe is het eigenlijk ontstaan dat je wilde gaan schrijven? Wat was de trigger?
Ja, er zijn een paar triggers geweest.
Mm-hmm.
En die begon eigenlijk al op de lagere school.
Oké. Okay.
Want daar leer je natuurlijk lezen en schrijven.
Ja.
Maar dan moest je ook altijd voorlezen,
mm-hmm.
in de klas.
Mm-hmm.
Een stukje.
Ja, precies.
En ik kon dat absoluut niet, Michel. Ik ging door de grond. Ik kroop onder mijn tafeltje. Want ik vond het verschrikkelijk om voor te lezen. Terwijl ik het wel heel leuk vond om te lezen. En ik vond het wel heel leuk om te schrijven.
Okay.
Maar dat voorlezen, dat was echt
beetje
voor mij...
eng of zo.
Ja, het was echt eng.
Ja, ik kan me voorstellen.
Volgens mij was
in die periode waren de klas ook heel groot, of niet?
Ja, dat was in de tijd dat er 30, 35 leerlingen kinderen in de klas
zaten. Dat is best wel eng, hè?
Ja. Maar het echte lezen voor mij is meer begonnen rond mijn 30ste.
Okay.
In die tijd, en nog steeds moet ik zeggen, komen daar hele mooie boeken van uit. Was Grissom, een bekende schrijver.
Ja,
en Baldacci.
Zeker. Ook bekend,
Tom Clancy.
Mm-hmm.
Eigenlijk allemaal thrillers schrijvers natuurlijk.
Dus dat is jouw favoriete genre?
Ja, dat was wel mijn favoriete genre. Want later ben ik ook wat Nederlandse schrijvers gaan lezen.
Mm-hmm.
Esther Verhoef, Simone van de Vlucht, Saskia Noord. Maar altijd in die hoek van thrillers, zeg maar. Eigenlijk romans, die hebben mij eigenlijk nooit zo getrokken. Of autobiografieën of dat soort dingen. Altijd thrillers.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, als ik naar Netflix kijk, En ik pak een nieuwe serie, dan is
dat ook altijd thriller. Oké, okay, dus je hebt inderdaad gewoon iets met... Oké, okay. Ja, dat kan.
Nou, toen kwam er een beetje een rommelige periode in mijn leven. Zo tussen mijn 40ste en 50ste. Maar dat gaf mij eigenlijk heel veel inspiratie. En ook voor om te gaan schrijven.
Ja.
En mijn eerste boek was dan ook een soort verkapte... biografie. Er zaten eigenlijk wel een heleboel autobiografische elementen in.
Mm-hmm.
Maar ook verpakt weer in de vorm van een thriller.
Okay.
En dat boek dat heette Als grenzen vervagen. En dat was het eerste boek. Het is denk ik 15 jaar geleden misschien wel dat ik het geschreven heb. In Nederland en daarna, zoals gezegd, alle boeken geschreven op Curaçao.
Ja.
En dat is ook meteen iets waarvan ik een tip wil meegeven. Van als je erover nadenkt om een boek of iets van een essay of iets te willen gaan schrijven. Doe dat dan in een inspirerende omgeving.
Mm-hmm.
Want die is zo belangrijk dat je echt gefocust kan zijn op het werk waarmee je bezig bent eigenlijk. En dat je daar helemaal in op kan gaan. En dat was voor mij Curaçao.
Maar nog een andere vraag. Want je ziet ook vaak dat eigenlijk mensen beginnen altijd met er is iets in hun leven gebeurd. Ja. Of iets in hun omgeving. Dan gaan ze schrijven vanuit daar.
Ja.
Komen dan weer de andere boeken. Dus het is toch wel een opstapje. Hè? Dat je eerst iets over jezelf of over iemand of iets wat dicht bij jou speelt.
Zeker.
Schrijft. Ja. En dat je daarna.
Ja.
Dus daarom is het eigenlijk ook aanmoedigend om mensen ook te vertellen. Om als er iets gebeurt in je leven. Het kan goed, slecht of weet je. Dat je toch dat neerzet op papier.
Ja.
En daaruit komt natuurlijk nog heel veel meer hè, daarna. Jij hebt dat ook zo ervaren.
Ja, ik denk dat je dat heel goed benoemt, Michelle. Dat er moet een aanleiding zijn.
Ja.
Om te gaan schrijven. Er moet een trigger zijn.
Ja.
En vaak zit die heel erg in je onderbewustzijn. En komt die door een situatie naar boven.
Precies.
En dat pak je dan om je eerste schrijfervaring op te doen.
Mm-hmm.
En dan merk je dat schrijven zo ontzettend leuk is.
Ja.
Dat je denkt, maar hier wil ik meer van.
Ja, precies. Volgens mij is het ook heel erg verslavend.
Ja, bijna
maar
wel.
Maar daar komen we inderdaad zo op terug.
Uh-huh.
En jouw thrillers eigenlijk. Wie is jouw doelgroep? Voor wie schrijf je eigenlijk?
Ja.
Behalve voor de Judy Corsau, denk ik. Heel erg, toch?
Ik begin heel egoïstisch even.
Okay.
Ik schrijf voor mezelf.
Okay, nou dat kan.
Dat klinkt misschien raar.
Mm-hmm.
Tuurlijk, hoe breder de doelgroep, hoe mooier het is. Maar het begint, en dat is in lijn van wat we net besproken hebben.
Mm-hmm.
Je schrijft voor jezelf, omdat je daar een enorme voldoening uit haalt.
Ja.
En dan is het mooi natuurlijk dat je iets schrijft wat gelezen wordt.
Precies, dat mensen interessant vinden. Ja.
Waardoor je een podium krijgt. Ja. Want iedere schrijver, wat ze ook zeggen, wil heel graag een podium.
Zeker.
om mm-hmm. zichzelf te presenteren.
Mm-hmm.
Maar in basic begint het ook weer bij jezelf.
Ja.
En als ik nu kijk naar wat is mijn doelgroep, dan is die zeg maar van 18 mm-hmm. tot met 88.
Ja. Dus eigenlijk bijna iedereen.
Eigenlijk bijna iedereen
ja.
die in staat is een boek te lezen. En
precies.
Daar ook de tijd voor te maken. Of in stukjes te lezen.
Ja.
Mannen, vrouwen. Ik merk wel dat mijn lezerspubliek iets meer vrouw is dan mannen.
Mm-hmm.
Dat stel ik vast. En ik
weet je ook hoe dat komt? Of is dat...
Ja, weet je, het is wel zo dat de personages waarmee ik werk...
Mm-hmm.
Die zijn heel vaak vrouw
in
de hoofdpersoon.
Okay.
En dat trekt dan denk ik ook
toch
vrouwelijke
lezers
aan. Omdat het inlevingsvermogen is sowieso natuurlijk belangrijk. Dat je een boek schrijft waar mensen zich in kunnen herkennen.
Ja.
En dat ze ook meegaan in het verhaal. Dus zorg ook dat je inderdaad wel je doelgroep duidelijk definieert.
Mm-hmm.
Maar ook ruimte laat voor dingen die je nog niet verwacht had.
Ja, precies. Dat er toch nog anderen ook kunnen meelezen of het ook interessant vinden.
Precies.
Ja.
Ja.
Oké, en hoeveel boeken nu heb je in totaal geschreven? Dus thrillers. Dan laten we zeggen, exclusief dan de autobiografische...
Ja.
Vijf.
Okay. Van twee vertaald in het papiermens.
Okay.
Daar ben ik heel trots op.
Ja,
dat
leuk.
Zijn hele mooie uitgaves geworden. Met hele goede vertalers die daaraan aangewerkt
mm-hmm.
hebben.
Mm-hmm.
En één Engelstalige vertaling ook. Dus eigenlijk ik zeg altijd, ik heb 8 boeken geschreven, maar dat
ja,
is niet
precies.
helemaal waar. Het zijn er,
is bijna waar.
Het zijn er 5.
Ja. Ja, nou mooi. Dus als we nu gaan deep dive in het schrijven zelf. Hoe, als je dus echt in het proces zit van ja. het schrijven, kan je ons meenemen in je, hoe je dag eruit ziet?
Ja. Ik hoop ook dat mensen daar een beetje de luxe voor hebben om dat te kunnen doen. Mijn dag ziet er dan uit. Hè. Ik concentreer me 2 maanden lang op dat boek. Op de inhoud van het boek. Het schrijven van het boek. Ik ga rond 6 uur 's ochtends sporten. En dat geeft mij gewoon inspiratie. En als ik even vastzit, dan ga ik autorijden.
Okay.
Want dat geeft mij ook een
meer
manier
inspiratie.
Om even los te komen.
Creativiteit los te laten.
Precies,
ja.
precies. Mm-hmm. Dan ga ik vanaf 8 uur schrijven met heel veel koffie.
Okay.
Tot een
Hoort
uur
erbij.
Of 1 of 2.
Mm-hmm.
En dan geef ik mezelf ook vrij.
Oké. Okay.
Ja.
Dus
ja,
meer dan zeg maar 5 uur per dag besteed je dan in die 2 maanden besteed je dan niet eraan. Dus zeg maar gemiddeld 5 uur per dag.
Precies, precies.
Ja, ik vraag me af of mensen 8, ik weet het niet hoor. Denk je dat iemand 8 uur per dag kan schrijven, 10 uur, 12 uur? Het zou kunnen.
Het zou kunnen. In ieder geval zou ik willen zeggen, stel jezelf toch een bepaald doel.
Ja.
Qua woorden die je wilt produceren. Want dus op een gegeven moment is het gewoon, ja, het klinkt heel plat, maar is het productie maken. Hè?
Ja, precies.
Pagina schrijven, dat
precies.
moet inhoud komen, moet content
precies.
zijn. En dan 3000 woorden per dag is voor mij in ieder geval heel haalbaar. Dat zijn ongeveer 10 pagina's van een boek.
Okay.
Zo 300 woorden voor een pagina.
Ja.
En als je die 3000 woorden haalt, dan kun je het ook in een overzichtelijke termijn
precies,
schrijven.
Precies.
En natuurlijk, sommigen doen het 's avonds.
Na
het werk. Sommigen doen het in het weekend. Maar probeer je wel te concentreren op die doelstellingen die je zelf stelt. Want anders leg je het snel aan de kant.
Ja.
En dan denk je, het komt nog wel. Dus je moet streng zijn voor jezelf.
Ja, dus je hebt heel veel discipline nodig. Dat is wat je net noemt. Want anders red je het niet. Of wat je zegt, misschien heb je inspiratie, dan leg je het opzij en dan pak je het niet meer op.
Ja.
Heb je wel eens periodes gehad dat je echt helemaal geen inspiratie had? Ja. Dat je het echt even moest dichtklappen en weer een andere dag of na een paar weken?
Ja. Ja.
Vertel ons daarover.
Eén boek heb ik, of een script, hè, want het is nog een script natuurlijk.
Ja,
het is nog
precies.
Een boek, maar één script heb ik 3 weken weggelegd.
Wauw, oké.
En dat was dramatisch, Michijn.
Maar hoezo was dat dramatisch?
Nou,
voor jezelf?
Voor jezelf.
Ja.
Dat wil je niet. Je wil door, maar je zit vast.
Ja.
En je zit dan loop je, wat we met een mooi woord noemen, tegen een writersblok.
Ja.
En dan kom je vast te zitten. En dan is de kunst om dat los te laten en helemaal uit die bubbel te gaan. En even met iets heel anders van mijn part. Dat je zegt van ik ga mijn sportprogramma helemaal andersom doen.
Precies.
Of ik ga met mijn werk me helemaal even er volop storten.
Ja.
En het dan weer oppakken. Want dat moet je wel doen. En van belang is dat je je verhaallijn die je maakt, dat je die ook best wel goed omschrijft, maar ook weer niet te strak maakt.
Precies, precies.
Want als jij te veel aan je verhaallijn wilt houden, dan loop je de kans op zo'n writersblok.
Ja.
Terwijl als je jezelf wat meer lucht geeft.
Precies, wat flexibel bent ermee.
Ja,
ja. Dan kan dat, kan je inderdaad overal, kan je inspiratie opdoen. En dan neem je een hele andere afslag.
Precies.
Bijvoorbeeld.
Precies.
Oké, stel je voor je begint. Je hebt een idee in je hoofd. Je weet wat je wilt gaan doen. Dus je hebt een blanco blad voor je. Hoe begin je dan?
Ja. Nou, dan is het inderdaad belangrijk om een verhaallijn, een plot te schrijven. Hè? Van waar gaat het verhaal over? En ook wie zijn de personages? Belangrijk om personages te zoeken waar jij jezelf heel goed bij voelt. En waar je jezelf misschien ook wel voor een deel in herkent.
Okay.
Dan kun je het beste schrijven. En dan ook in tijd ongeveer uitzetten van welke situaties vinden wanneer plaats. En wanneer zijn met name, ze noemen dat in literaire termen, confrontaties van belang. Dus er moet iets gebeuren.
Ja.
Op welk moment is dat?
Okay.
Nou, ik vind dat er in iedere hoofdstuk wel iets moet gebeuren.
Wat spannend is of wat mensen vasthoudt,
precies,
zeg maar.
En precies wat je zegt, wat mensen vasthoudt. En dat is een cliffhanger. Dus je moet iedere keer aan het eind van je hoofdstuk iets schrijven. Van en de lichten fonkelden in haar ogen en ze wist niet wat ze zag. punt.
Ja, precies.
En dan denkt iemand die dat aan het lezen is, die denkt, oh, maar nou wil ik het volgende hoofdstuk ook wel lezen.
Precies,
want wat
precies.
ziet ze dan in die ogen? Ja. En dus dat de kunst is om eigenlijk bij ieder hoofdstuk een kleine cliffhanger te hebben.
Ja. Dus eigenlijk begin je al met een soort samenvatting van je boek te maken.
Een soort samenvatting van je boek.
Ja.
Niet te strak.
Mm-hmm.
Hou ruimte voor nieuwe initiatieven. Soms voor een hele nieuwe draai in je verhaallijn.
Mm-hmm.
En dan ga je schrijven. Als je dat op een rijtje hebt. En dan wat ik net zei, hè, dan moet je meters maken.
Ja.
Dan moet je een doel voor ogen hebben. 3000 woorden per dag.
Mm-hmm.
Als het even kan. De cliffhangers moet je bij je hebben.
Mm-hmm.
En de doelgroep goed voor ogen houden.
Ja.
Personages voorschotelen waarin mensen zich herkennen.
Mm-hmm.
Dan gaat het lekker.
Dan gaat het lekker.
Ja.
En je vertelde over 3000 woorden eigenlijk per dag.
Ja.
Dus dat ongeveer 2 maanden ben je daarmee bezig. Dus dan kom je uit op ongeveer 60.000 woorden.
Ja, heel goed.
Ongeveer,
ja.
Zoiets. Ja. 275 pagina's, 300 pagina's.
300
dus
pagina's.
Dat is eigenlijk wat voor jou is dat eigenlijk meestal. Voor jouw boeken heb je zoveel pagina's en zoveel woorden.
Ja, de meeste, alle boeken zijn ongeveer even dik.
Mm-hmm.
Met hetzelfde lettertype en dezelfde opmaak en dergelijke. Waardoor het herkenbaar is natuurlijk.
Precies.
Ook in de winkel herkenbaar is. Ja. Want daar moet je ook voor zorgen dat je eruit springt met je cover en met je achterkant verhaal. Mm-hmm. Dat soort dingen.
Precies.
En dan 60.000 woorden inderdaad.
Ongeveer, oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel inderdaad een mooie dikte. Want volgens mij is het dan ook gemakkelijk te overzien. Hè? Want als je een hele dikke pil... Ja, er zijn mensen natuurlijk... En er zijn natuurlijk boeken met dikke pillen die echt heel... Weet je, dat is weer anders. Maar dit is inderdaad fijn lezen. Je weet, er is een einde eraan. Dus
precies.
Vooral dat is belangrijk, denk ik.
En de feedback die je krijgt is dat mensen beginnen te lezen... En zich er lekker in gaan voelen. En op een gegeven moment het boek niet meer kunnen wegleggen.
Ja. Ja.
Want dan willen ze het ook uit hebben.
Dan willen ze het uit. En het is dan ook te overzien, hè?
Ja,
het is ook te overzien. Oké, dus dan heb je je boek geschreven.
Ja.
Het aantal pagina's zijn helemaal klaar. En dan moet het in productie. Wat zijn dan de stappen daar naartoe?
Ja, eigenlijk gedurende het hele schrijfproces moet je daar al over nadenken. Misschien nog een stap daarvoor, voordat je gaat schrijven.
Mm-hmm.
Maar je moet je er ook weer niet te veel door laten belemmeren in het schrijven. Maar wat wel belangrijk is natuurlijk, is welke financiële middelen heb ik nou voor handen straks? Hoe kan ik aan fondsen komen om mijn boek uit te brengen? Want er is niks zo frustrerend als je een prachtig boek hebt geschreven en het komt niet uit.
Ja.
Dus financiën spelen dan helaas daarbij wel een rol. Aan de andere kant zijn er heel veel fondsen. Dus als je daarin gaat verdiepen, dan krijg je vast hier of daar een tegemoetkoming.
Mm-hmm.
Het voorbeeld, de Prins Bernhard Cultuurfonds is daar een hele belangrijke speler natuurlijk.
Ja.
Die ondersteunt heel veel schrijvers, beginnende schrijvers, gelauwerde schrijvers.
Ja.
Dus dat is heel erg leuk.
Ja.
En dan moet je bepalen door wie laat ik het nou redigeren.
Ja. Want precies, dat is ook belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. Je maakt allemaal taalfouten. En D's en T's en dubbel D en dubbel T. En punten en komma's.
Mm-hmm.
Nou, die haalt een redacteur eruit.
Ja. Het is altijd belangrijk dat iemand anders het ook leest eigenlijk.
Precies.
Sowieso,
precies,
toch? Want
precies.
Je gaat maar door met schrijven. Dus je ziet gewoon op een gegeven moment heel veel fouten niet meer.
Nee.
Ook al lees je het zelf een paar keer.
Ja.
Je haalt te veel fouten uit. Maar het is altijd belangrijk dat iemand anders het ook leest.
Ja, want volgens mij heb je wel eens wat geredigeerd.
Ja. Ja, hier en daar wat.
Hier en daar. Nee, maar ik hoor het aan jouw analyse. Want daar komt het op neer, Michelle, wat je vertelt. En ik denk, belangrijk is, welke opdracht geef je mee?
Mm-hmm.
Mag iemand alleen iets doen aan de echte taalfouten? Hè?
Precies.
En de interpuncties, punten, komma's.
Mm-hmm.
Of geef je een opdracht mee van, kijk ook naar de verhaallijn.
Ja, klopt het.
Zit die consequent in elkaar? Klopt het wat ik schrijf? Haal ik niet verkeerde voorbeelden vanuit het verleden in de toekomst naar voren?
Ja.
Weet je, want je zit zo in die bubbel, je bent zo aan het schrijven, dat je soms is het handig als iemand dan zegt van, hé, maar ik heb dat al eerder gelezen of dat klopt niet wat er staat.
Ja.
Nou, dat moet eruit natuurlijk.
Ja,
dus een goede redacteur is heel erg belangrijk.
Oké. Okay.
En dan moet je gaan kijken, wie is... Natuurlijk heb je al gekeken naar wie is je doelgroep.
Precies.
Maar ook hoe groot is die doelgroep?
Mm-hmm.
En daarvan afgeleid natuurlijk, wat betekent dat voor de oplagen die Precies. ik aanga? Want daar zijn nogal wat verschillen in aan te brengen, ook in kosten.
Ja.
Dus ik kom er zo nog even op terug. Wil je alleen voor Curaçao schrijven of wil je internationaal?
Ja.
Wil je met een uitgever werken of ga je het zelf allemaal coördineren?
Ja.
Want dat kan tegenwoordig ook heel goed al.
Ja.
Ik moet zeggen, ik was vroeger... 15 jaar geleden uitgenodigd door de grootste uitgever van thrillers in Nederland, in Amsterdam. Een belangrijke uitgever dus van de schrijvers die ik straks al even noemde. Alleen die leggen jou een heel pak papier voor. Waarbij je verbonden aan bent aan Precies, contractuele aan hun, afspraken.
Ja. Mm-hmm.
Waardoor je door de uitgever... geleid wordt.
Precies, en dus ja, zij bepalen eigenlijk dan.
Zij bepalen.
Ja.
En dus neem dat goed in overweging. Klinkt altijd mooi, van ik heb een uitgever en dit en dat. Maar het bindt je ook heel vaak.
Ja, het bindt je of doe je het zelf. En er zijn heel veel manieren, denk ik, tegenwoordig dat je het ook zelf kan doen. En ik denk ook, wat is je doel? Ga je heel veel boeken schrijven?
Ja.
Of is het maar één boek, twee boeken? Weet je, dus er zijn inderdaad heel veel dingen die dat bepalen.
Nou moet ik wel zeggen dat er zijn ook positieve uitzonderingen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Denise de Jong.
Ja, klopt.
Die geeft heel veel kinderboeken uit.
Ja.
En die doet dat met zoveel passie en zonder winstbejag. En met zoveel overgave.
Ja.
Dat is ook een hele belangrijke hulp voor startende schrijvers natuurlijk.
Ja.
En als je kijkt naar de uitgeverij De Knipscheer in Amsterdam. Die heel veel boeken heeft uitgegeven voor Curaçao,
Precies.
Suriname.
Mm-hmm.
Eigenlijk voor de hele Antillen. Ja, die doen dat ook met heel veel overgave. En daar zit niet de winstdoelstelling achter.
Nee.
Die mensen willen echt mooi werk op de markt brengen.
Ja, precies.
Dus dat zijn wel eventjes een
paar voorbeelden.
Een paar voorbeelden van waar je heel goed mee kan werken.
Ja. Dus je hebt inderdaad Denise, inderdaad, die de Jong, die op Bonaire zit. Zij geeft boeken uit.
Ja.
Dus je kan contact met hun opnemen via
Zeker.
Prins Bernhard Cultuurfonds. En natuurlijk ook de Knipscheer in Amsterdam.
Ja. Nou, en verder lopen we het even snel doorheen van waar moet je nog meer aan denken. Een opmaak van de cover. Laat het gewoon echt door een professioneel bedrijf doen. Dat is zo belangrijk. Als de cover niet klikt.
Ja, want dat is toch het eerste wat mensen overtuigt. Hè? Een mooie cover. Ja.
Ja. Kijk ook naar wat voor soort papier wil ik gebruiken. Want daar zit mat of glans of dat soort zaken. Hoe dik wil je het hebben? Daar zitten ook kostentechnische verschillen aan.
Mm-hmm.
Overigens, als je gaat kijken naar ik wil mijn boek uitgeven op internet, dan krijg je een heleboel informatie hierover, over het drukken, het
Precies.
distribueren.
Precies.
Je moet een ISBN-nummer aanvragen. Dat kan alleen via een uitgeverij, maar via internet kun je die uitgever voor die opdracht inzetten. Drukken, maak ik offset of printing on demand. Printing on demand is echt als het om stuks gaat. Kun je
Precies.
iedere keer een telefoontje of een mailtje sturen van ik wil er 10 bij hebben.
Mm-hmm.
En dat is nog overzichtelijk kostentechnisch.
Mm-hmm.
Of ga je een oplage van 500.000 doen met een offset drukker.
Ja, en dat is natuurlijk inderdaad afhankelijk van hoeveel geld heb je te besteden. Of hoe zit het financiële plaatje in elkaar.
Ja, en is mijn doelgroep zo groot?
Ja.
En dan kom je ook
dat
meteen
ik dat
op.
Kan,
ja, precies. Kom je ook meteen op van hoe ga ik het distribueren, het boek?
Ja.
Ga ik dat via de boekhandels doen? Ga ik dat via internet doen? Of via beide?
Ja.
Het Centraal Boekhuis in Culemborg in Nederland is de grootste distributeur van boeken over de hele wereld. Dus daar kun je een voorraad aanleggen van jouw boeken.
Precies.
En dan kunnen mensen via internet, via bol.com of bruna.nl bestellen.
Okay.
Maar het leukere is natuurlijk dat je hier gewoon bij Bruna naar de winkel gaat.
Precies.
En
dat
zegt,
je daar...
ik wil Wiener lezen.
Ja.
Want zij hebben alle boeken van Wiener op voorraad.
Mm-hmm.
En een echt boek blijft toch het leukst vinden.
Ja, dat vind ik ook. Zeker weten. Dus inderdaad of via inderdaad Centraal Boekhuis. Dan kan het of gewoon bij boekhandel zelf neerleggen.
Precies.
Dus dat lijkt me mooi. En hoe doe je het met promotie? Bijvoorbeeld promotie van je boek.
Ja, nou promotie van het boek kun je zelf doen of uitbesteden.
Mm-hmm.
Dat geldt voor alles, zoals gezegd.
Ja.
Als je het uitbesteedt, wat ik wel aanraad om het door een professional te laten doen. Dan zou ik social media natuurlijk voorop stellen.
Ja, precies.
Instagram, TikTok, Facebook.
Ja.
Dat zijn natuurlijk geëikte kanalen. Daar kun je ook combinaties mee maken. Dat je via die sites de boeken verkoopt.
Kan ook,
dat
ja.
kan. Daar zit een knop op dat je kunt verkopen, zou ik maar zeggen. Dat is wel de meest dichtbij promotieactiviteit die je kunt bedenken. Maar daarnaast kun je ook signeersessies doen natuurlijk. Ja. Op de verkooppunten. Ook altijd heel erg leuk.
Ja. Dus, en de boekwinkels staan er ook open voor hier. In ieder geval hier zeker. Op Curaçao. Dus daar kan je altijd inderdaad met hun in contact komen. Ja. En zoiets organiseren. En je kan het natuurlijk ook zelf, je signeersessie. Je kan ook boekclubs bijvoorbeeld benaderen. Ja, waarbij precies. ze dan een keer jouw boek gaan bespreken. Ja. Dus er is inderdaad heel veel. Maar dat is je eigen creativiteit, hè?
Precies.
Erbij gebruiken.
Precies, je eigen creativiteit. Mm-hmm. Waar ben ik goed in? En denk nou niet dat je in alles goed bent. Want dat is gewoon niet zo. Nee. Er zijn hele specifieke elementen.
Mm-hmm.
Dus zorg dat je je daar goed in verdiept. Praat met mensen die al geschreven hebben. Met Wiene kun je ook altijd praten over de boeken en hoe heb je het gedaan.
Ja.
Om een beetje backup te krijgen. Dat je het niet
precies.
allemaal alleen hoeft te doen.
Precies.
Dus zorg ook dat je mensen opzoekt uit het vak, zeg maar.
Ja, precies. Dat je toch samen even kunt sparren daarover.
Precies.
Nou, mooi. In ieder geval bedankt voor de tips, Wiene. Ik denk dat de mensen daar veel aan hebben. En natuurlijk, Wiene is altijd bereid om inderdaad even bij te praten of te praten hoe en wat. Dus wil je ooit een keer een afspraak met hem, dan kan dat.
Maar wel altijd zeg ik wel bij koffie met appelgebak.
Ja, dat is wel
appelgebak is essentieel.
Precies, met slagroom.
Met slagroom, natuurlijk.
Dus dan weet je dat. Maar in ieder geval nog als laatste. Zit er weer een nieuw boek aan te komen, Wiene?
Ja, tuurlijk.
Oh, oké, fijn. Ja,
alleen ik wil een afslag maken. Ik weet het nog niet wat ik ga doen. Natuurlijk, een thriller ligt voor de hand om dat nog een keer te doen. Want het is een heerlijke ervaring.
Ja.
Aan de andere kant vind ik dat er weinig jeugdboeken zijn.
Oké.
Boeken
klopt.
Voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar. De beginnende lezers, zeg maar.
Mm-hmm.
En als je nou een boek in Nederlands en Papiamento kan uitbrengen voor de jeugd, lijkt me dat eigenlijk ook wel heel leuk. Dus ik moet nog gaan kiezen.
Je moet nog kiezen. En wordt het dan een beetje een thriller-achtige jeugdboek, denk je?
Ja, er moet spanning in zitten.
Okay,
ja, want
mooi.
Die jeugd die gaat met Halloween en weet ik allemaal wat voor dingen.
Ja, precies.
Dus je moet wel met iets goeds komen.
Je moet zeker en je moet mee gaan met de tijd.
Zo is dat.
Nou, mooi. Nou, we zullen wachten erop en we kijken er naar uit.
Nou,
heel
leuk.
Veel succes met de keuze of het een thriller wordt of een jeugdboek. En bedankt voor de interview.
Heel graag gedaan en ik wens iedereen die bezig is of van start gaat met dat boek heel veel plezier vooral en inspiratie. Laat van je horen.
Oké, bedankt. En dat was het dan voor deze week. Een interessante gesprek met Wiene over zijn schrijverservaringen. Voor deze week hebben wij geen kunst- en cultuuragenda, maar vanaf volgende week staat dat weer op het programma. Lekker het weekend in met Ui de Kunst. Tot volgende week.